Het leek ons wel aardig om te spreken over de praktische gang van zaken in de gemeente onder de titel De werking van de gemeente, voor zover dat de goede aanduiding is. Want er is natuurlijk altijd veel te doen geweest over het praktiseren van een christelijke levenswandel, vooral in kerkelijk verband. Waar die term vandaan komt, weet ik niet, want ik kom het in de Bijbel nauwelijks tegen. Maar we willen het hebben over de praktische dingen in de gemeente. Daar is tegenwoordig veel over te doen, omdat velen op een of andere wijze menen zich meester te moeten maken van de gemeente als zodanig. En het zal duidelijk zijn dat dat toch niet de bedoeling is. Het zijn dingen die in de Bijbel niet voorkomen. Dat kan ik u helaas niet uitleggen, wat er allemaal in de Bijbel niet voorkomt. Ik moet u zeggen, het meeste niet. Wat we overhouden is wat er wel in staat. En het is bij elkaar wel degelijk voldoende om een hele dag als deze met gemak vol te krijgen. En toch is het bij elkaar niet zo geweldig veel. Er is een goede reden voor. De gemeente is namelijk niet een organisatie, maar een organisme. Een levend organisme. En dat betekent in de praktijk dat een gemeente, de gemeente, want er is er maar één, niet georganiseerd hoeft te worden. Er valt niks te organiseren, want de gemeente is al georganiseerd. Daarom heet het ook een organisme. Hè? Het is al georganiseerd, namelijk maar door één, namelijk door het hoofd, door Christus zelf. En voor het praktische gang van zaken zouden we ons toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus zelf, die zelf zijn gemeente zou bouwen. Dat weet u waarschijnlijk, hè? We hebben het al over gehad. Hij zou zelf zijn gemeente bouwen. Hij zou ook zijn werk doen in een ieder van ons individueel. En dat is het dan. En wat we dan daarna tegenkomen, dat beschrijft inderdaad de gang van zaken. Dat wil zeggen, in de Bijbel vinden we een beschrijving daarvan en daar zullen we ons vandaag mee bezighouden. We beginnen met iets simpels. U weet dat christenen zijn mensen die op zondag bij elkaar komen, zijn voorstanders van de zondagheiliging en dat soort dingen meer. Waarna de eerste vraag is, waar staat dat allemaal in de Bijbel? Want daartoe zijn we bij elkaar gekomen om dat soort dingen te inventariseren. Ik moet u zeggen, daar vinden we eigenlijk helemaal niks over. En het hele idee van zondagsheiliging is dus in hoge mate volstrekt onbijbels. Dat is makkelijk genoeg om u dat te laten zien. En dan vallen we met de deur in huis met Romeinen hoofdstuk 14. Romeinen hoofdstuk 14, waar tegenover elkaar gesteld worden degenen die zwak zijn in het geloof en dus degenen die sterk zijn in het geloof. En het wordt omschreven als vers 2. De een gelooft wel dat men alles eten mag. Dat is blijkbaar degene die sterk is in het geloof. Maar die zwak is, en dat is het tegenovergestelde dus, die zwak is, eet moeskruiden. Is vegetarisch, staat er dus feitelijk. En dan staat er ook, die daar eet, verachten hem niet die niet eet. En die niet eet, oordelen hem niet die daar eet. Want het is nou eenmaal zo dat iedereen begint als zwakke gelovige. En dat het de bedoeling is dat hij uiteindelijk een sterke gelovige wordt. Als je dat nou maar weet, is er verder niks aan de hand. Maar in dat verband staat er ook in vers 5. De een acht wel de ene dag boven de andere dag. Of nog korter, de een acht wel de dag boven de dag. Maar de ander acht al de dagen. En dat woordje gelijk moet je gewoon weer doorstrepen, dat is wel zo, maar het verzwakt de hele constructie. Wij achten alle dagen, als het goed is. Want alle dagen zijn wij kinderen van God, alle dagen leven wij uit de genade Gods en er is niet één dag boven de andere. Dat lijkt mij duidelijk genoeg. Daarnaast kan ik u wel melden dat men blijkbaar, want zo zit dat, maar niet op voorschrift, dat is een heel ander ding, dat men blijkbaar gewend was op de eerste dag der week samen te komen. En voor alle duidelijkheid vertel ik er maar bij dat dat normaal gesproken een gewone werkdag was. In de Griekse, in de Romeinse en ook in de Joodse wereld. Schoon een dag in de week was dat dus weliswaar de eerste dag van de week, maar het was een gewone werkdag. Men probeert ons wijs te maken, en aan het begin van de dag neem ik daar nog tijd voor, dat mag eigenlijk niet, maar men probeert ons wijs te maken dat de zondagsheiliging uit de Romeinse koker komt, zal ik maar zeggen. En dat de christenen dat ooit een keer in de zoveelste eeuw alsnog hebben overgenomen, in de vierde eeuw. Ik moet u zeggen dat dat een verdraaiing van de feiten is. Dat is niet zo. Maar het is blijkbaar wel zo dat gelovigen samenkwamen op de eerste dag der week. En toen het christendom onder Constantijn de Groot in het begin van de vierde eeuw staatsgodsdienst werd, is van Romeinse kant die dag vrijgesteld van arbeid enzovoorts. En sindsdien is het een wereldlijke instelling geworden. En die is van de christenen overgenomen uiteraard. En niet andersom. Zoals zevendedags Adventisten ons willen wijsmaken. En ook in de moderne tijd zijn er mensen die nu eenmaal terug willen keren tot de Joodse tradities. Ze noemen zich evangelisch. Ze willen terugkeren tot de Joodse tradities en dus de Sabbat in ere houden en zeggen dan ja, want die zondag dat is een Romeinse uitvinding. En dat is niet waar. Het is andersom. De Romeinen hebben dat overgenomen toen zij het christendom geannexeerd hebben. Zo zit dat feitelijk. Maar het is zo, die eerste dag van de week, omdat het de herdenking is op een of andere wijze van de opstanding van Christus. En omdat de eerste dag van de week tegelijkertijd de achtste dag is, in de zin van de eerste van een nieuwe reeks. De eerste derde macht, zeg ik ook wel eens, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Acht staat in de Bijbel nu eenmaal voor nieuwe schepping. En het is niet een nieuwtestamentische vinding, want hij is ontleend aan Leviticus 23 bijvoorbeeld. Want daar in Leviticus 23, vers 11 en vers 15 en vers 16... is sprake van de dag na de Sabbat. En de dag na de Sabbat is de dag na de zeven. En dus is het de achtste dag, namelijk de eerste dag van de nieuwe week. En in Leviticus 23, dat ik nu noem, gaat het over het offer, noem ik het altijd maar, van de eerstelingengarf gedurende de zeven dagen van het feest van ongezuurde broden. Het feest van Pascha, ook wel genoemd. In die zeven dagen valt altijd wel ergens een zondag, zal ik maar zeggen, de eerste dag der week. En op die eerste dag der week gedurende het feest van Pascha moest de eerste vruchten van de oogst als eerstelingen garf bewogen worden voor het aangezicht des Heren. En dat is wat wij nog steeds officieel als christenen gedenken, alleen wij noemen het Pascha. En het is het eigenlijk niet. Het is niet Pascha. Het is een van de onderdelen uit het feest van Pascha. Het viel elk jaar op een andere datum. Maar wel altijd op dezelfde dag van de week. En daarom hebben wij dat nu nog zo. Wat wij Pasen noemen, valt altijd op een zondag. Dat hebben we bewust zo gedaan. En als iemand vraagt, dat vraagt men elk jaar, waarom valt Pasen van christenen niet gelijk met het Pasen van de Joden? Dan is mijn korte antwoord altijd, dat is omdat wij niet Pascha vieren, maar wij vieren het offer van de eerstelingen garven. Dat is het enige echte en ook zeer afdoende antwoord. Dat wordt nooit gegeven, omdat men niet meer weet. Maar dat is het antwoord. Dat betreft Pasen dus. En daarna hebben we nog 50 dagen te rekenen. Staat ook in Leviticus 23. 7 weken. En daarna op de dag daarna, de 50ste dag, is logischerwijs het feest van de 50. Wij noemen dat het feest van Pinksteren. Maar Pinksteren betekent 50. En die 50 dagen, die 7 weken, worden gerekend vanaf die eerstelingengarf, vanaf de dag na de Sabbat, en het valt dus weer op de dag na de Sabbat. Vandaar dat bij ons Pasen en Pinkster altijd op één dag vallen. Op dezelfde dag van de week bedoel ik, op zondag. En daar heb je dus de eerste dag der week als oud-testamentische inzetting. En zo kom je in het Nieuwe Testament terecht, namelijk in Handelingen 2. Waar in Handelingen 2 vers 44 allen die geloofden bijeen waren, want dat is de gang van zaken. Daar staat dat men samenkomt, namelijk in Handelingen 2 vanaf vers 1 uiteraard. Zij waren eendrachtelijk bijeen, daar waren de discipelen bijeen in elk geval, minstens de 12, maar het waren er waarschijnlijk meer. Ze waren al de gemeente uiteraard, sinds de opstanding van Christus, dat was op een eerste dag der week. En hier vind je de demonstratie daarvan, de praktische uitwerking, de demonstratie, de manifestatie daarvan op de Pinksterdag. En het is weer de eerste dag der week. En sindsdien kwam men regelmatig samen. Dat lees je inderdaad in Handelingen 2 vers 44. En daarna hebben wij er eigenlijk nauwelijks meer wat over. Want wij komen alleen nog tegen Handelingen 20, vers 7. Handelingen 20, vers 7. Waar staat, en op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen en dat soort dingen meer. En daar vind je dus de eerste dag der week genoemd als dag waarop men samenkomt. Begrijp je me goed, er zijn talloze bijeenkomsten in Handelingen, er staat nooit bij welke dag het was. En die zou je in de argumentatie moeten betrekken als je erover wilt argumenteren. En dan zeg je gewoon, nou ja, dat is toeval, Handelingen 20 vers 7. Dat het de eerste dag de week was. Daarna is de vraag, maar waarom staat het er dan? En dan zeg ik, nou, dan was het toch geen toeval dat het er staat. Dat het op de eerste dag der week was. Maar waar het me om gaat, is dat je instructie daaromtrent nergens vindt. Integendeel, dat je hooguit kunt vaststellen dat bij gelegenheid vermeld wordt dat ze op de eerste dag der week samenkomen. En ik meen dat het alleen hier vermeld wordt en daarna nog een keer in 1 Korinthe 16. Dan gaat het over de inzameling in Korinthe en andere plaatsen voor de gelovigen in Jeruzalem. Zo begint het ook, 16 vers 1, aangaande nu de verzameling. Dat is een collectie, dat weet u, een verzameling. De collecte dus. Daarover staat in vers 2, op elke eerste der week leggen en ieder van u iets bij zichzelf weg. Vergaderende een schat nadat hij welvaren verkregen heeft. En de bedoeling is dus inderdaad dat men elke eerste dag der week iets weglegt waaruit te besluiten valt, als men het wil, dat men wellicht blijkbaar op de eerste dag der week samenkwam. Maar dat is een welvergaande conclusie. Wie de conclusie niet wil trekken, hoeft dat ook niet te doen. Je kunt ook lezen dat er staat dat gewoon bij elke nieuwe week zou iemand thuis zelf wat geld apart leggen. Want de collecte zelf zou pas later geschieden, staat er dan. Als Paulus het op komt halen. Ik ga er met opzet niet op in wat er precies staat. Want het zijn per slot toch geen voorschriften. Maar je kunt eruit opmaken als je wil dat men op de eerste dag van de week samenkwam. Maar dat is wel erg voortvarend. En voor zover ik weet hebben we daarmee alle schriftplaatsen daaromtrent gehad. Met andere woorden, die instructie bestaat niet. Daarnaast, maar ja, daar mag ik eigenlijk niet over praten, maar daarnaast is het zo dat uit de kerkelijke traditie naar voren komt dat men sinds onheugelijke tijden, dat wil zeggen sinds de eerste eeuw van onze jaartelling, van de christelijke jaartelling, inderdaad samenkwam gewoonlijk op de eerste dag der week bij voorkeur. Dat is de oude traditie, dat valt ook niet te ontkennen, dat schijnt altijd zo geweest te zijn. En daar maken we meteen kennis met de gang van zaken in de gemeente. Namelijk, er zijn geen voorschriften. En ze zijn er ook echt niet, we komen ze vandaag ook niet tegen. Er zijn geen voorschriften, sterker nog, alle dingen zijn ons geoorloofd. Over het avondmaal, zo dikwijls gij dit doet. Er staat niet hoe vaak, er staat ook niet wanneer. Dat we uit de kerkelijke traditie weten dat men in de eerste eeuwen inderdaad samenkwam op de eerste dag der week en dan ook avondmaal vieren, dat is zo, ja. En dat is misschien een goed voorbeeld om na te volgen, misschien ook niet, maar het staat niet in de Bijbel, dus ik moet me nu erg op de vlakte houden. Want christendom bestaat per traditie. Dat wil zeggen, gebruiken worden overgeleverd. En zolang ze niet in strijd zijn met wat de Bijbel daaromtrent leert of voorschrijft, is het allemaal prima. Zolang men zich stelt onder het woord van God. Want dat is wat we wel tegenkomen. Men komt samen om onderwezen te worden in het woord. That's all. En al het andere zijn menselijke vindingen die sommigen nuttig vinden en die wellicht voor sommigen ook nuttig zijn, maar waarover ik vandaag dus helemaal geen uitspraak mag of kan doen, eenvoudig omdat het in de Bijbel niet voorkomt. En dat is alles, we zullen het later wel zien. Het is in elk geval zo, dat is nog even iets, dat sommigen, met name de zevende-dags Adventisten, die voorkeur hebben voor de Sabbat, de uitdrukking de eerste dag der week in het Nieuwe Testament, in het Grieks van het Nieuwe Testament, zodanig verbasteren dat ze het lezen als de eerste Dat woord eerste lezen ze als één van. En dag, dat woord staat er niet, daar hebben ze nog gelijk in ook. En dan komt er het woord week en dat leest men als sabbat, sabbaton in het Grieks. Zodat de uitdrukking eerste dag der week in onze Bijbelvertaling door hun vertaald wordt als een der sabbaten. En dat verklaren ze vervolgens weer als dat het gaat over een van de sabbaten gedurende de 7 weken van Pasen tot Pinksteren. En zo zijn ze van het verhaal af. Ik ga het u niet uitleggen, want dan moet ik me nou in het Grieks verdiepen. Dat ga ik nou niet doen. Maar die vertaling die zij leveren klopt niet. Die is absoluut onmogelijk. Dat woord één of eerste, het is echt eerste, rangtelwoord, kan niet slaan op week. Dat heeft iets te maken met dat het woord week onzijdig is en dat het woord eerste vrouwelijk is of iets dergelijks. Zodat dat woord eerste noodzakelijk moet slaan op het woord dag, dat dan wel daarop past. Ik zeg het waarschijnlijk niet helemaal precies, maar dat was ook niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is alleen te zeggen waarom het niet kan kloppen. Net zo goed als dat de uitdrukking het geloof is een gave gods uit Efeze 2 niet kan kloppen. Eenvoudig omdat de geslachten van de woorden niet met elkaar overeenkomen. Dat kan het niet zijn. De zaligheid is een gave gods, niet geloof is een gave gods. Hebben die? Goed. Er zijn meer van die trucages, maar inderdaad eerste dag der week. Het blijkt de standaarddag te zijn, maar men zit er niet aan vast. Het is een goede gewoonte, want het hele verhaal is natuurlijk dat wij door de eerste dag der week, maar ook door het vieren van het avondmaal en ook door het praktiseren van de doop, maar dat is maar 1 keer in ons leven als het goed is, bepaald worden bij een levende Christus. En niet ook alleen maar bij de opstanding van Christus, maar bij een levende Christus. Hij is opgestaan, eerste dag der week. Hij leeft, avondmaal, brood en wijn. En de doop is natuurlijk ook een beeld van dood en opstanding, van wedergeboorte. En dat is wat we ons dag in dag uit zouden realiseren. Uiteraard, het heeft niks te maken met enige dag van de week of zo. Dat vind je in de Bijbel niet. Daar ben ik ook blij mee, want als je dat wel zou vinden, dan zou de conclusie moeten zijn dat we op zondag christenen moeten zijn, want de rest van de week doet er niet toe. En dat is niet waar natuurlijk, hè? En daar hebben we het natuurlijk ook nog wel over. Verder wordt de eerste dag de week in de Bijbel alleen genoemd in verband met de opstanding van Christus. In het Nieuwe Testament althans, en daar ga ik ook verder maar niet op in. Maar dat men samenkomt, dat is inderdaad de bedoeling. Om zich te stellen onder het woord van God. En dat is ook het enige dat over ons als gelovigen heerschappij zou hebben. Laat hem tot u doordringen. Natuurlijk bestaat er gezag ook binnen de gemeente. Maar het enige echte gezag in de gemeente is het gezag van het woord van God. En omdat de duivel daar een hekel aan heeft, worden er andere dingen voor in de plaats gesteld. Traditioneel is het altijd zo geweest dat het gezag van de schrift ondermijnd wordt door het gezag van wat mensen zelf ophoesten. En met opzet gebruik ik een niet al te nette term. Maar ik bedoel dat wat mensen zelf vinden of ervaren enzovoorts. Dat komt van de andere kant. Dan verzinnen wij wat en God moet er zich bij neerleggen. En via het gebed stellen we hem onze plannen voor en hopen dat hij helpt. En zo niet, dan moeten we het alleen doen. Maar we gaan hardnekkig verder, dat is ongeveer de gang van zaken. Maar er is maar 1 gezag en dat is niet onze inventiviteit, creativiteit of wat er maar wezen mag, laat staan onze wetenschap, maar is slechts het woord van God. En dat is ook het enige wat je in de Bijbel kunt vinden. Namelijk, men komt bij elkaar om zich te stellen onder dat woord. En wat je ook nog net kunt vinden, is dat gelovigen met elkaar liederen zingen. En samenzang, community singing. Samenzang is langzamerhand ook een belast woord. Hè? Maar goed, het is goed Nederlands. Community singing. Samenzang is altijd de uitdrukking van verbondenheid. En ontaart al gauw in strijdliederen of feestliederen. In de geschiedenis van de mens. En in beide gevallen is het op christenen uiteraard van toepassing. Strijdliederen en feestliederen uiteraard. Hè? Maar het is de uitdrukking van de verbondenheid met elkaar, zodat men met 1 mond spreekt. En met 1 mond spreken, letterlijk, zo letterlijk mogelijk, is zingen. beantwoord aan de definitie van het begrip zingen. Men zegt gezamenlijk de tafels op van eind tot en meteen, dat heet gewoon zingen. En daarna hebben we er wat kunstenaars op losgelaten die dan wat noten erbij bedacht hebben enzovoorts. En harmonieën als het even kan, maar blijft hetzelfde beginsel, het zingen. Het enige gezag, zei ik, is dat van de schrift. Daarna zeggen we het enige gezag in de gemeente komt uiteraard van het hoofd, dat is van Christus. En dus aan het begin van de uiteenzetting zou ik u moeten verwijzen meteen naar Matteüs 23. Matteüs 23 vanaf vers 8. Eigenlijk vanaf iets eerder. Namelijk eigenlijk vanaf vers 2. De schriftgeleerden en fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes enzovoort. Maar dat is onder het oude verbond. Uiteraard, maar over hen staat, zij zeggen het wel, maar zij doen het niet in vers 3, want ze binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, vers 4, en leggen ze op de schouders der mensen, maar ze willen die met hun vinger, hun eigen vinger, dus niet verroeren. En al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden, en ze maken hun gedenkzedels breed, whatever that may be, en maken de zomen van hun klederen groot, waar dat nog meer weer voor is. En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelten in de synagogen, in de bijeenkomsten, want dat is wat synagoge betekent. Ook de begroetingen op de markten en van de mensen genoemd te worden door rabbi, rabbi, of zelfs padre, vader, pater in het Latijn, enzovoorts. Eventueel meester. Dominee, reverend, evangelist en al dat soort titels. Ik hoop niet dat u mij daarmee beplakt. Gewoon broeder heet het, hè? Op verschillende niveaus, maar blijf broeder. En daar staat hier ook. Want hier staat, tot en met vers 7, hoe dat is met de religieuzen. Met hen die religie bedrijven. Daarin is heerschappij en rangorde en aanzien en hoe heet het? Pikorde. Heb ik geleerd van een kip. Het is hem noodlottig geworden, maar... Maar bij ons is dat nou juist niet zo. Vers 8. Doch gij zult niet rabbi genoemd worden. Ik ken zelfs iemand die is evangelisch en laat zich rabbi noemen. Dat is ook zoiets, hè? Ja, zeker wel. In Nederland, ja. Vers 8. Doch gij zult niet rabbi genoemd worden, want één is uw meester... Namelijk Christus, staat er volkomen overbodig bij, maar het kan dus niet misverstaan worden nu. Eén is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen, terwijl een beetje geestelijke in de christelijke, namelijk Rooms-Katholieke kerk, wordt vader genoemd, hè. Gij zult niemand uw vader noemen, want ze noemen zich priesters en ze hebben uitgevonden dat priesters in de Bijbel, in het Oude Testament, met vader worden aangesproken, dus laten zij zich dat ook wel gevallen in strijd met wat de Heer hier zegt, maar men trekt er zich niks van aan. En als men dit al niet weet te praktiseren, dan begrijpt u dat de Bijbel in die kringen dus absoluut geen enkel gezag heeft. Gij zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Waarmee meteen het idee van plaatsvervanging van Christus op aarde ook volkomen is uitgesloten, overigens. Eén is uw vader, die in de hemel is. Nog zult gij meesters genoemd worden, want één is uw meester. Dat wordt dus herhaald nu, hè. Stond in vers 8 ook, in vers 10 weer. Want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn en wie zichzelf verhogen zal, zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Want onderscheid is er wel in de gemeente ook en zal er zeker in de toekomst ook zijn. Maar het gaat erom dat wij elkander zouden dienen. Daar zou men zich naar uitstrekken en titels als meester, rabbi of wat het maar wezen mag zijn daar 100% mee in strijd. En bovendien dus levensgevaarlijk. Nou, daar is eigenlijk alles mee gezegd. Maar we hebben de rest van de dag nog te vullen, dus vooruit. Hè? Maar dit lijkt mij voldoende. Al het andere vloeit hieruit voort. En dat is ook het beginsel. Alle gemeentelijke, alle waarheid uit de brieven... is allemaal altijd ontleend aan de woorden van de Heer Jezus zelf. En wie zich niet houdt aan de woorden van de Heer Jezus... die is ziek. staat er in 1 Timotheus 6. Die raast en is opgeblazen. Dat is ook een ziekte trouwens. Naast die vers uit Matteüs 23 heb ik er nog twee voor u. De ene is uit 2 Korinthe 1 vers 24. 2 Korinthe 1 vers 24. Waar Paulus schrijft, niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. En als iemand recht had om heerschappij te voeren over geloof, zeker dat van de Korintiërs was het Paulus, maar hij zei, dat doen wij niet. Dat maakte hem trouwens ook tamelijk machteloos tegenover onwillende Korintiërs en dat ademen beide brieven dan ook uit, dat dat zo was. Het zijn immers die brieven waarin staat, alle dingen zijn mij geoorloofd. En ik zal mij onder de macht van geen van die dingen laten brengen. Maar Paulus zegt ook, wij voeren geen heerschappij over uw geloof. Hij kon ze alleen het woord Gods voorhouden en dat was het dan. Terwijl die gemeente in Korinthe naar onze moderne maatstaven dringend een consulent nodig had, of een commissie die de gang van zaken in de gemeente zou inventariseren, de vinger leggen bij de verkeerde plekken en daarna adviezen geven over hoe het beter geregeld had moeten worden geworden. En dat gebeurt allemaal niet. En Paulus zegt het tegenovergestelde, wij voeren geen heerschappij over uw geloof. En daarna is het de apostel Petrus, de eerste paus zoals u weet, die hetzelfde zegt en daarmee heeft hij zichzelf als paus meteen gedisqualificeerd. Dat is in 1 Petrus 5 vers 3, waar staat dat hij oudste is onder de oudsten, dus geen paus boven de bisschoppen, maar hij is mede-ouderling en hij zegt tot de ouderlingen, de oudsten, dat zij geen heerschappij zouden hebben, voeren, heet dat in de Statenvertaling, dat ze geen heerschappij zouden voeren over de kudde. Dus dat is weer het einde van het verhaal. Meer schriftplaatsen daaromtrent heb ik niet. Wat er wel zou gebeuren, dat lezen wij natuurlijk en dan komen we bij een volgend punt. Namelijk de positie van zogenaamde ambtsdragers in de gemeente. Ik zei zogenaamde ambtsdragers. Het probleem is dat men onder de term ambtsdragers dikwijls wat verkeerds verstaat. Men past de term toe binnen het kerkelijk recht, de kerkelijke tucht en wat het maar wezen mag aan vreemde begrippen die ik moeilijk uit mijn keel kan krijgen omdat ze in de Bijbel allemaal zonder meer niet voorkomen. Maar het idee van ambtsdrager bestaat in de Bijbel wel degelijk, want wij komen het tegen in elk geval in 1 Timotheus 3 vers 1 waar staat, dit is een getrouw woord, zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft. En als men dat ambt heeft, dan draagt men het. Want het gaat over verantwoordelijkheid. Ik zeg altijd, het enige wat een mens ooit zou dragen en kan dragen, wat hij draagt, is alleen verantwoordelijkheid. Dat is de enige last die je ooit heeft. Zelfs als je de soep moet opdienen, zal ik maar zeggen, dan ben je verantwoordelijk om die soep te dragen, maar je bent verantwoordelijk. Dat is wat je draagt in werkelijkheid. En daarom heet het een ambt dragen. Daarom heet het trouwens ook, de heerschappij is op zijn schouder, want hij draagt het natuurlijk. Maar het is een verantwoordelijkheid. Het is een Bijbels beginsel, alleen we schrijven die termen niet met hoofdletters. Eenvoudig omdat het ambt ook maar gewoon een functie is. En waar in de gemeente maar één hoofd is en verder allen broeders, betekent het dat wie ook zo'n ambt eventueel zou dragen en hoe het ook benoemd zou worden, de ambtsdrager in kwestie draagt verantwoordelijkheid die hij dus van Christus gekregen heeft. En andersom, Christus is de enige aan wie de ambtsdrager verantwoording zou afleggen. Daarnaast zeg ik natuurlijk meteen, en alles wat de man onderwijst of leert, moet hij ook verantwoorden vanuit de schrift namelijk. Maar beter is om te zeggen dat hij zijn mond houdt en dat hij de schrift laat spreken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daar gaat de mond wel bij open, maar het gaat erom dat het woord zelf, het woord van Christus zelf, doorgegeven wordt en dat zou zijn werk doen. Maar ambtsdragers zijn er. Ze worden op verschillende wijzen benoemd. En voor dat doel ga ik dus inderdaad, omdat het de kortste route is, weer naar 1 Petrus 5. Dat is de kortste route omdat we daar een heleboel synoniemen vinden ter aanduiding van in de praktijk dus één en hetzelfde. Want u weet hoe dat is in kerkelijke structuren heeft men de verschillende ambtsdragers op het verschillende niveau verschillende titels gegeven, die men gewoonlijk dan toch ontleend heeft aan de Bijbel om het een schijn van schriftuurlijkheid mee te geven. Dus heten die mensen bisschoppen opzieners, namelijk episcopos. Episcopos verbasterd tot bisschop, maar het is het woord voor opziener. Je hebt ook oudsten of ouderlingen of presbyters. Presbyters, dat is het Griekse woord voor oudsten. En men geeft het een naam. Sommigen worden priester genoemd, omdat het ook een Bijbelse term is. En in sommige kringen staan die lui in bepaalde rangorde tot elkaar. En ze zijn nog niet allemaal gelijk, want dan heb je nog aartsbisschoppen. Maar we vinden de belangrijkste termen daarvan in 1 Petrus 5... standaard schriftgedeelte, denk ik, waar staat de ouderlingen, of oudsten, zo u wilt. Zo staat het in nieuwere vertalingen, maar het betekent uiteraard hetzelfde, presbyters. Eerst dat woord maar even. Ik heb iemand gekend, wiens naam ik niet zal noemen, omdat het mijn grootvader was, die zei, er zijn geen ambtsdragers in de gemeente, dat is de traditionele leer van de vergaderingen waar ik uit kom. Ambtsdragers bestaan niet, zeggen ze. Dat is natuurlijk niet waar, de term komt in de Bijbel voor. En wat ouderlingen betreft, daarvan zei hij, nou kijk, dat woord ouderling, presbyter, dat betekent gewoon iemand die oud is in leeftijd. En ik kon dat aantonen uit de Bijbel dat dat zo is. En dat was het dan. En dan is het dus niet meer een ambt. En dat moet ik tegenspreken. Ik spreek de man later hopelijk nog uitgebreider. Ja, nou niet hopelijk, dat weet ik zeker. Dat vind ik prachtig. Zullen we het later nog eens over hebben. Want ook het Nederlandse woord oudste heeft de betekenis niet alleen van ouder in leeftijd, maar ook, en misschien zelfs wel in de eerste plaats, ouder in rang. Hebben jullie die? Dat heette in militaire dienst oudste in rang, maar het heette ook kameroudste. Ik was de jongste op onze kamer in militaire dienst, ik was nauwelijks 19. Maar je werd kameroudste, je was de jongste, maar je heette oudste. Dat duurde maar een dag gelukkig, maar vooruit, hè. Oudste. En de kapitein op een schip heet nog altijd de ouwe. Ook in gewoon Nederlands. Oudste wil zeggen, niet dat hij oud in leeftijd is, maar dat hij de meeste sterren en strepen heeft. Dan is hij gewoon ouder, officieel. Dat is de normale betekenis, niet alleen van het Nederlandse woord, maar ook van het Griekse woord. Dat is altijd zo geweest. En als er geen verschil is in sterren en strepen, allemaal dezelfde rang hebben, dan is normaal gesproken de oudste in leeftijd degene die de grootste verantwoordelijkheid krijgt. En kan hij dat niet, dan wordt gewoon toch een jongere genomen, die wordt dan tot oudste gemaakt. Hebben u dat? Het is niet maar een kwestie van leeftijd. De ouderlingen die onder u zijn, die in uw midden zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En dan spreekt hij de oudsten toe dus. Zelf rekent hij zich ook tot oudsten. En hij, Petrus, die dit schrijft, was degene tot wie tot 3 maal toe gezegd werd met verschillende bewoordingen, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen of hoed mijn heten mocht. Hè? Dat weet u, hè? Was dat Johannes 21, gelooft wel. Of daar in de buurt, in elk geval. Hetgeen hem maakte tot herder, maar hij noemt zich oudste. Waaruit volgt dat het begrip herder dus synoniem is met oudste. Moeilijker is het niet. Herder zeg ik altijd van, dat is trouwens een agrarisch beroep. Is nauwelijks als ambt aan te merken, behalve dan als de term overdrachtelijk genomen wordt. Geestelijk verstaan moet worden dus, en dat is hier het geval uiteraard. En dan is een herder hetzelfde als een oudste. En dan verder, wijd de kudde gods die onder u is, die in uw midden is, en waartoe gij behoort, want dat is de betekenis van het woord onder u, hebben de opzicht. En dat maakt de herder en de oudste tot opziener, want dat woord is het. Daarna staat er niet uit bedwang, dat wil zeggen niet omdat men daartoe aangesteld is en dus moet, maar gewilliglijk, omdat men het zelf wil, zoals gezegd 1 Timotheüs 3 vers 1, wie eens opzienersambt begeert, begeert een treffelijk werk. Maar zou het in de eerste plaats begeren, dat wil zeggen, niet al te sterk, maar men zou dat moeten willen, zo zonder meer. Dat staat hier ook, hè. Niet uit bedwang, niet omdat het moet, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin, dat wil zeggen, het is geen beroep. Het is niet iets om mee aan de kost te komen. Kan ik trouwens ook niemand aanbevelen. Het is geen beroep, namelijk. Het is niet een vak of een beroep. Het is gewoon onzin. Het heeft er niks mee te maken. Een vak of beroep, dat is iets in de samenleving, in de maatschappij. En we hebben het hier over dingen helemaal niet in de maatschappij. Juist niet. Maar met een volvaardig gemoed. Dat wil zeggen dat men met heel zijn wezen zich daarvoor beschikbaar stelt, daartoe bereid. Met Leidenschaft heet zoiets. Met de Duitse term deze keer, voor de duidelijkheid. Daarna vers 3. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des heren, staat er. Die haalde ik net uit het hoofd aan in verband met heerschappij. Niet dus, hè. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel. Dat erfdeel is uiteraard het erfdeel des heren. Maar het is de gemeente, want de gemeente is erfdeel des heren. Wij zijn erfdeel. Zijn loon namelijk. Maar het is van de Heer en daarom kunnen wij er geen heerschappij over uitoefenen, simpelweg. Hij is hoofd van de gemeente en hij is de enige meester. Dus nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden, en dat woord zou ik ook maar erbij opschrijven, een oudste, een herder, een leraar, een opziener, een voorbeeld. Als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En daarna staat er, en als de overste herder verschenen zal zijn, want er blijft maar één echte herder natuurlijk, de overste herder. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen, gezegd tot de oudsten. Begrijp je me goed, die kronen zijn niet alleen voor oudsten of hoe ze maar heten mogen, maar zijn voor iedereen die de Heer gediend heeft in de praktijk van zijn leven. Daar gaat het om. En dat moet voldoende zijn. Wat hier dus min of meer gezegd wordt, is dat er geen eer mee in te leggen is, althans niet op aarde. Daar gaat het om. En verder wordt hier in dit schriftgedeelte meteen ook afgerekend met elk idee van kerkelijke structuur of organisatie en zeker met elke gedachte aan kerkelijke tucht of kerkelijk recht. Het bestaat domweg absoluut niet. Als we tijd hebben, kom ik daar nog wel even op. Maar omdat het in de Bijbel niet voorkomt, heb ik daar ook niet specifieke aantekeningen van of mededelingen over. Het komt domweg niet voor. Wat wel voorkomt, zullen wij nog zien, want we vinden wel indicaties met betrekking tot het persoonlijk gedrag van iedere gelovige. Maar dat is niet een kwestie van kerkelijke tucht of zoiets. Het bestaat domweg absoluut niet. Dat deze begrippen, leraar, opziener, oudste, voorbeeld, opziener, herder, dat die met elkaar overeenkomen, vinden we ook nog op andere plaatsen. Want men zou er bijvoorbeeld ook naast leggen Titus 1, brief van Paulus aan Titus, die geacht wordt zo'n ambtsdrager te zijn. Titus 1, vers 5, dat is het feitelijke begin van de brief. Om die oorzaak heb ik u, Titus, te Creta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen, namelijk dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Daar hebben we het later over, over dat begrip, het aanstellen, het stellen van oudsten. Maar ik wijs erop hoe het hier verder gaat, hè. Titus zou ouderlingen stellen. Dan vers 6, indien iemand onberispelijk is, ene vrouw, een man, gelovige kinderen hebben, er niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn. En of de man praat nu wartaal, of de opziener is hetzelfde als de ouderling uit vers 5. Iets korter, de opziener uit vers 7 is dus de ouderling uit vers 5. Het is volstrekt hetzelfde uiteraard. Daarnaast leg ik ook nog even gauw Handelingen hoofdstuk 20. Handelingen hoofdstuk 20, waar we weer een paar van die begrippen bij elkaar vinden. In Handelingen hoofdstuk 20 verzamelt Paulus de ouderlingen der gemeente te Efeze bij zich. Hij reist niet helemaal naar Efeze, maar de ouderlingen, vers 17, van de gemeente in Efeze worden bij hem ontboden. Ze worden uitgenodigd, ze hebben dus een eigen bijeenkomst, om zo te zeggen. Ouderlingen dus, hè. En tot hen, tot de ouderlingen, zegt hij in vers 28... Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Dus zijn ze herders. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Dus oudsten en herders zijn opzieners. En hier staat dan meteen wie die lui aanstelt, hè? Wie die ouderlingen aanstelt. De Heilige Geest namelijk. Daar hebben we het later over. Om de gemeente Gods te wijden, dan heb ik begrip herder weer. En dat idee wordt vastgehouden. Want daarna wordt er gesproken over zware wolven die de kudde niet zullen sparen. Vers 29, waarvan in vers 30 staat dat die vijanden van de schapen voort zullen komen uit die ouderlingen, uit die herders zelf. En zo gaat het in de praktijk natuurlijk ook, hè. Degenen die herder zouden moeten zijn, zijn in werkelijkheid vaak wolven. Dat wil zeggen, ze hoeden de schapen niet, maar ze vreten ze op. Of met andere termen uit Ezechiël, in plaats van de schapen te voeden, voeden zij zich met de schapen. Of nog korter, ze weiden niet de schapen, ze weiden zichzelf, staat er dan, hè? En hier wordt dat oud-testamentische beeld aangehaald. Daarna komt even een opsomming. Want deze begrippen hebben we nu gezien dat ze synoniem zijn. Het gaat dus echt alleen maar over één en dezelfde functie. Waarvan ik dan nog moet opmerken. Ik heb me nog even een paar schriftplaatsen noemen. 1 Petrus 2 vers 25. Noem ik nog even. We waren in 1 Petrus 5. Nu 1 Petrus 2 vers 25. Waar staat, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En dat betekent uiteraard herder, namelijk opziener uw zielen. En dat is hier van toepassing op de Heer Jezus Christus. Hij is de echte bisschop, de episcopus, de opziener, namelijk de herder. Blijkt weer synoniem te zijn. En ik had ook nog moeten lezen 1 Petrus 5 vers 4. Als de overste herder zal verschenen zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Die had ik al gelezen. Dat is goed. Kan ik dus zo laten. Misschien zou ik er nog naast moeten leggen. Hebreeën 13. Waar in vers 20 genoemd wordt de grote herder der schapen. Als aanduiding van onze Heere Jezus Christus. Volgens ditzelfde vers. Dat is hetzelfde als de overste herder. Maar hij heet hier de grote herder. Dat is wel leuk, omdat de term grote herder hier eigenlijk een verbastering is, een variant is van grote priester. Want daar ging de hele brief over. De grote priester. De hoge priester dus. En dat stelt de herder dus gelijk aan de priester. En de grote herder is dezelfde als de grote priester. En priesterschap heeft van doen met herderschap, dus uiteraard. Komt eigenlijk overeen. Maar goed, het woord priester komt in verband met de gemeente nauwelijks voor. Hooguit in de Hebreeënbrief. Alleen de inhoud van de term wordt toegelicht wel. Dat wil zeggen, het gaat erom dat wij als priesterlijk volk de Heer zouden dienen en verantwoordelijkheden hebben enzovoort. Dat heet priesterschap, maar het wordt meestal niet zo genoemd. Maar wat moet je ook met de titel? Het maakt weinig uit. Het gaat erom dat je weet wat het is, wat het voorstelt. Maar goed, daar hebben we het over gehad in verband met de gemeente als tempel enzovoort. Dus ik laat dat verder liggen. Ik noem u schriftplaatsen waarin de leraar genoemd wordt in het Nieuwe Testament. In Hoogtempel dus, voor een opsomming. Want het is altijd van belang dat je alle schriftplaatsen kent waar iets bepaalds genoemd of besproken wordt. Terwille van de afweging heet zoiets, hè. Het woord voorganger bijvoorbeeld komt maar één of twee keer voor. En in het Oude Testament komt het vaker voor, maar dan gaat het over de koningen van Israël. Saul als voorganger van Israël of zoiets. Dus je moet weten hoe vaak het voorkomt en weet je wat voor belang de term heeft. De term leraar komt voor in Lucas 5, vers 17. Leraars der wet, fariseeën. Johannes 3, vers 2, Nicodemus over de Heer Jezus. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. En daarna de Heer Jezus terug tegen Nicodemus, zijt gij de leraar van Israël? En weet gij deze dingen niet? Leuk, hè? Een soort pingpong is dat dus, maar goed. Johannes 3, vers 10. Daarna hebben we Handelingen 5, vers 34. Gamaliel wordt dan genoemd als leraar der wet. Daarna komen wij in Handelingen 13, vers 1. Daar waren enige profeten en leraars. Waarmee gezegd wil zijn dat profeten dus ook leraars zijn. Maar nog iets meer, maar daar hebben we het later over. Namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger. Zwarte Simeon. En Lucius van Cyrene en Manahem en weet ik veel. Maar er waren dus profeten en leraars in de gemeente te Antiochieën. Handelingen 13 vers 1. Daarna 1 Korinthe 12. Daar komen we ook later terecht vanwege de zogenoemde geestelijke gaven. En daar staat bij, er zijn in de gemeente sommigen gesteld tot leraars. 1 Korinthe 12 vers 28. En daarna in vers 29 de vraag, zijn zij allen leraars? En het antwoord is, in Nederland wel. Dat weet u toch, hè? Het volk van onderwijzers en dominees. Ja. Daarna Efeze 4 vers 11. God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot herders en leraars. In één adem, want het is hetzelfde. Daar vind je weer dus synoniemen genoemd, een herder namelijk een leraar. Vervolgens in 1 Timotheus 1 vers 7, leraars der wet. 1 Timotheus 1 vers 7, maar die weten niet waar ze het over hebben, staat erachter. 1 Timotheus 1 vers 7 was dat. En daarna 1 Timotheus 2 vers 7, Paulus, leraar der heidenen. In geloof en in waarheid. En ook in 2 Timotheus 1 vers 11, Paulus, leraar der heidenen. Vervolgens 2 Timotheus 4 vers 3, waar staat dat gelovigen zichzelf leraars opgaderen. Interessant, want het impliceert dat de Heer zelf leraars geeft, als het goed is. Maar daar gadert men zichzelf leraars op. Ik vind het mooi hoor. Zichzelf leraars opgaderen. Niettemin is dat de gangbare praktijk in het christendom altijd geweest. Maar het zou niet moeten. Daar een algemene uitspraak in Hebreeën 5 vers 12. Daar gij leraars behoordet te zijn. Waaruit de gevolgtrekking gemaakt kan worden dat een gelovige in het algemeen opgroeit tot een positie waarin hij anderen kan leren, de weg kan wijzen enzovoorts. Dat klopt ook, want je wordt ouder en als je ouder wordt, word je vanzelf oudste, als het goed is. De een in meerdere mate dan de ander, verschil is er, maar niettemin, dat is de gang van zaken. Daar gij leraars behoort te zijn. En daarna hebben we nog 2 Petrus 2 vers 1, valse leraars. Ik denk er nu even aan, ik zoek hem even op, want straks vergeet ik hem. Het is een aardige, omdat uit datzelfde vers ook geconcludeerd kan worden dat wij in onze dagen geen profeten hebben van Gods wegen. Alleen, ik denk nooit aan dit vers als het daarover gaat. Dus als ik bij mijn notities kom over die kwestie, staat dat vers er ook niet bij. Helaas, want het is een hele mooie. Daar staat namelijk, er zijn ook, 2 Petrus 2 vers 1. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, onder Israël. Gelijk ook onder u, de gemeente, valse leraars zijn zullen. En het opmerkelijke van die uitspraak is, dat naar het verleden gesproken wordt over valse profeten en naar de toekomst toe over valse leraars. Dat is toch niet echt helemaal hetzelfde. En het is ook niet echt helemaal hetzelfde, maar het punt is, in onze dagen geeft God geen profeten meer. We hebben wel leraars en eventueel valse. Dat is de normale gang van zaken. Dat er mensen zijn die zo brutaal zijn zichzelf voor profeet uit te geven, wel, dat komt hier in deze uitspraak van Petrus niet voor. Ik denk daar niet eens aan. Want wij kennen geen profeten meer. Waarom niet? Dat hoop ik u later op de dag nog te kunnen vertellen. Maar het blijkt onder andere uit deze uitspraak. Want anders had de man gewoon moeten zeggen, er zijn valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse profeten zijn zullen. Maar er staat valse leraars, want we kennen geen profeten. Goed. Daarna, ik heb nog een paar minuten, dan kan ik het net even hebben over het begrip voorganger. Het begrip voorganger, het woord voorganger heb ik maar één keer gevonden in heel het Nieuwe Testament. Dat is in Lucas 22, vers 26. Dus het is niet het standaard woord, zoals het dat in het christendom, althans in het protestantisme, wel is. Lucas 22, vers 26. Waar de vraag is wie toch de meeste is onder de apostelen. In het koninkrijk, maar feitelijk in de gemeente natuurlijk. En dan zegt de Heer in vers 25, de koningen der volken heersen over hen. En die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. En allerlei andere titulatuur natuurlijk. Doch gij niet alzo. Hier valt ook uit op te maken dat er in de gemeente niet geheerst wordt, hè? Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u die zij gelijk de minste en die voorganger is als een die dient. En dat is de enige keer dat het woord voorganger gebruikt wordt. Maar hij zou dienen. En dit schriftgedeelte zou je moeten lezen natuurlijk in combinatie met Matteüs 23. Eén is uw meester en gij zit allen broeders. Want het gaat hier om gelijksoortige uitspraken. Daar zijn er veel van trouwens. Uitspraken die zeggen dat alle kinderen Gods ernaar zouden streven om dienstbaar te zijn. En dat is niet een vorm van heerschappij of leiding geven, het is het tegenovergestelde ervan. Net zo min als twijfel een vorm is van geloof, maar het tegenovergestelde van zo is dienen het tegenovergestelde van leiding geven. Dat woord kom ik later nog wel terug. Maar goed, voor de statistiek één schriftplaats dus. Maar dat is niet helemaal correct, want ik moet nog noemen de schriftplaatsen waar het in het meervoud staat. Voorgangeren. Want dat komt ook nog voor. Daar gaat hij dan, dat is Handelingen 15, vers 22. Waar gesproken wordt over mannen die voorgangers waren onder de broeders. Staan op de termen apostelen en ouderlingen trouwens, maar voorgangers, meervoud. En daarna alleen nog Hebreeën 13, maar daar wel drie keer geloof ik. Hebreeën 13 vers 7, gedenkt uw voorgangeren. En er staat bij wie dat zijn, namelijk die u het woord Gods gesproken hebben. Want het is geen gebruikelijk woord. En daarom wordt het hier toegelicht. Gedenkt uw voorgangeren die u het woord Gods gesproken hebben, volgt hun geloof na. Aanschouwende de uitkomst van dat geloof, dubbele punt, namelijk hun wandeling. Want zij geven niet alleen theoretisch onderwijs, ze worden ook geacht voorbeelden te zijn. En niet de uitkomst van hun wandeling, maar de uitkomst, namelijk hun wandeling, want de uitkomst van hun wandeling, die kan pas gezien worden na de opname van de gemeente uiteraard, en niet eerder. Dus aanschouwende de uitkomst van hun geloof, namelijk hun wandeling. Maar goed, het woord voorganger dus, en daarna ook in vers 17, zijt uw voorgangeren gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen. Opzieners, herders, enzovoorts. En daarna nog in vers 24, groet al uw voorgangeren en al de heiligen, et cetera. En dat waren dus alle schriftplaatsen met de term voorganger of voorgangers in het meervoud. Daarna hebben we wel het woord voorstander. Niet voorganger, maar voorstander. Dus dat wil zeggen niet iemand die vooraan gaat, maar iemand die vooraan staat. Dat kan ook. Heeft dezelfde functie. Het gaat om de voorbeeldfunctie natuurlijk. En daarmee waren we terug in 1 Petrus 5. Men zou voorbeelder kunnen zijn, maar daar heb ik het ook nog over. Voorstander vinden we alleen in Handelingen 24 vers 5. Waar het gaat over Paulus die geacht wordt voorstander te zijn van de secte der Nazarenen. Handelingen 24 vers 5. Voorstander zijn. En daarna vind je het woord ook nog in Romeinen 12 vers 8. En dat is de correcte vertaling, zeg ik met grote nadruk. Romeinen 12 vers 8. Waar het gaat om geestelijke gaven, daar hebben we het later over. Waar staat, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid. Iemand heeft me laatst duidelijk gemaakt dat in de NBG-vertaling staat die leiding geeft. En dus die een leider is. Maar dat is niet wat de term betekent. Ik kan het niet helpen. De uitdrukking betekent dat nou eenmaal niet. Het betekent vooraan staan en dus een voorbeeldfunctie vervullen. Van het werkwoord voorstaan, proistemi, letterlijk vertaald. Dus inderdaad. Voorstaan of eventueel voorstander zijn. En dat begrip kom je daarnaast tegen in andere vorm. Dit was het zelfstandig naamwoord voorstander. Maar begrip kom je daarnaast tegen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. Geef ik er gratis bij vandaag. Dat is bonus. 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. Degene die uw voorstanders zijn in de Here en u vermanen. Degene die onder u arbeiden heet dat. Dat was 1 Thessalonicenzen 5 vers 12. En daarna 1 Timotheus 3 vers 4. Waar het vertaald is met die zijn eigen huis wel regeert. Maar wat er staat is, hij zou in zijn eigen huis een voorstander zijn. Dat woord regeren wekt in ieder geval tegenwoordig misverstand. Het heeft meer de betekenis van de regie voeren. Dat is een betere term. Maar het is niet een kwestie van heerschappij hebben. En dan 1 Timotheus 3 vers 5, volgende vers. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren. Zijn eigen huis niet weet voor te staan. Is het idee, dus een veel zwakkere term. Daarna weer in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk, 1 Timotheus 3. Dat de diakenen hun kinderen en hun eigen huizen wel voorstaan, regeren. 1 Timotheus 5 vers 17. Dat de ouderlingen die wel regeren, wat de NBG daar heeft, misschien wel elke keer leiding geven, dat zou best kunnen. Maar dat is een misverstand. Leiding geven namelijk betekent letterlijk dat men voorop loopt, de weg wijst en voorbeeld is. Dat is wat de herder doet. Maar tegenwoordig verstaat men in de praktijk onder leiding geven dat men de baas is. En een cursus in leiding geven is een cursus van hoe je de baas kunt zijn. En hoe je met allerlei trucs, soms door je bescheiden op te stellen, niettemin je wil kunt opleggen. Zodat de zaak loopt zoals jij wil. Dat is de bedoeling. En dat zou men eigenlijk niet onder de term leiding geven verstaan, want dat is niet wat het van oorsprong betekent uiteraard. Het betekent gewoon voorop lopen, voorbeeld zijn, oudste zijn enzovoorts. Verantwoordelijkheid dragen en dat als voorbeeld. Maar goed, daarna hadden we nog Titus 3 vers 8. Waar het keurig één keer letterlijk vertaald is. Om goede werken voor te staan. En anders had het moeten zijn om goede werken leiding te geven. Of zelfs om goede werken te regeren. En de vertalers hebben begrepen dat dat toch echt niet kon. En dus is het geworden om goede werken voor te staan. En nou is het eindelijk een keer letterlijk vertaald. Maar het betekent om niet alleen daarmee eens te zijn, maar daar een voorbeeld in te zijn uiteraard. Begrijp je me goed, ook de statenvertalers hadden er alle belang bij, gezien hun eigen opvattingen, om iets als kerkelijk tucht, kerkelijke recht, kerkelijke regering enzovoorts in de Bijbel te lezen. En de vertaling is daar mede door beïnvloed. Dat is een van de grote tekortkomingen geweest van de reformatie. Ik zeg het niet verwijtend, maar dat is een van de tekortkomingen van de reformatie. Dat men zijn toevlucht gezocht heeft in dit soort dingen. Management, organisatie en zelfs wereldlijke macht. Maar goed. En tot slot Titus 3 vers 14. Daar staat hetzelfde weer. Titus 3 vers 8 en Titus 3 vers 14. Dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik. Dat wil zeggen daar waar nood is, zou het gebruikt worden. Nodig gebruik. Daar waar nood is, zou het gebruikt worden. Opdat ze niet onvruchtbaar zijn. Goed, daar laten we het bij, want het is tijd voor een eerste pauze.